Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
De pastoor zei, stapt u nou toch in, want de raketten komen steeds dichterbij. En in sommige van die dorpen waar we waren, waren dus al slachtoffers gevallen, waren al huizen kapotgeschoten. En toch besloot een aantal mensen om te blijven, omdat vandaag vielen er geen raketten in hun dorp. En ja, dan besluiten sommige mensen toch om te blijven, want ja, het is hun huis.
Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van Elke Dag. Een dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken. En vooral hoe de wereld onder onze ogen aan het veranderen is. Vandaag hebben we een heel bijzondere gast. Hij was hier al vaker. Hij was correspondent in Moskou jarenlang totdat hij het land werd uitgezet. Sindsdien is hij correspondent Rusland, zou je kunnen zeggen, en alle omliggende landen vanuit Amsterdam. Tenzij hij op reis is, zoals nu. Welkom, Tom Fennink.
Dankjewel, Pieter.
Waar ben je nu precies?
Ik ben nu in de Donbass, dus in het oosten van Oekraïne, in de stad Pokrovsk. Ik sta nu bij het station van Pokrovsk. Dat is het enige treinstation dat nog in werking is. Andere treinstations die zijn aangevallen of zijn ingenomen door de Russen. Maar hier gaan nog wel treinen en voor mijn ogen worden er nu burgers weggebracht naar het westen, het veiligere westen van Oekraïne. Dus ze stappen nu in.
Oké, maar dat station dat brengt mensen van het oosten naar het westen of ook van het westen nog naar het oosten. Wordt nu vooral gebruikt om burgers te evacueren uit de Donbass.
Ja, er komt eigenlijk niemand meer naar het oosten toe, omdat het hier te gevaarlijk is. Het zijn vooral mensen die weggaan. Het zijn mensen die vaak heel lang hebben gewacht. Ze wisten dat het gevaarlijker aan het worden was. En ze leven hier eigenlijk al 8 jaar vlakbij een front. Alleen is de oorlog nu zo intens dat mensen besluiten om te vertrekken.
Want die frontlijn ligt nog ongeveer op dezelfde plek? Of is die al een heel eind naar het westen verschoven?
Nou, die is in de afgelopen weken wel flink naar het westen geschoven. Vooral in de provincie Lugansk. Die is nu vrijwel helemaal in handen van Rusland. In de provincie Donetsk schuift de frontlinie ook steeds verder naar het westen op. Dus het Russische leger boekt de laatste tijd veel successen ten koste van de Oekraïners.
En is dan te zeggen hoe snel dat gaat? Gaat dat met honderden meters per dag of kilometers?
Soms boekt Oekraïne ook wel een succes en voeren ze een tegenaanval uit. Dat lukt wel eens. Maar het zijn toch vooral de Russen die langzaam maar zeker oprukken. En bij Severodonetsk, dat is een grote stad in de Luhansk-provincie, gaat het nu heel snel. Die stad is bijna helemaal in handen van de Russen. Soms nemen ze een dorpje daar en dan weer een dorpje daar. Het gaat langzaam, maar Rusland is wel aan de winnende hand op dit moment. Ja.
En dat doen ze gewoon door heel agressief te bombarderen?
Ja, het is een artillerieoorlog. Dat hoor je ook. Overal hier hoor je in de verte de bommen vallen. Ja, en het probleem van Oekraïne is dat ze te weinig artillerie hebben. Rusland heeft daar heel veel van. En Oekraïne roept al weken heel hard om meer steun, meer wapensteun uit Europa. Alleen zeggen ze dat ze niet genoeg hebben. En ik heb over de weg des levens gereden. Dat is eigenlijk de enige aanvoerroute naar het oosten, die ook gebruikt wordt door de wapentransporten. Ik heb wel wat wapentransporten gezien, samen met fotograaf Daniel Rosenthal, met wie ik hier werk. Maar het zijn er eigenlijk niet zoveel.
Maar waarom heet het de weg des levens?
Het is de enige weg die nog open is naar het oosten. En de enige weg die mensen kunnen gebruiken om te vluchten. Dus het is de enige manier om levend uit het oosten te komen, zou je kunnen zeggen.
Maar nu zijn de mensen die op de vlucht slaan, dat zijn wel de mensen die aan de Oekraïense kant van de frontlinie zitten. En die komen langzaam steeds meer onder vuur te liggen. En die hebben zoiets van wegwezen nu, want het wordt...
Ja.
Grond wordt te heet onder onze voeten.
Ja, ik ben in veel steden geweest vandaag, in dorpen. En daar zijn de meeste mensen al vertrokken. De mensen met geld die zijn eigenlijk al weken geleden vertrokken, toen het gevaarlijk begon te worden. Armere mensen blijven langer. Want ze zeggen, waar moeten we naartoe? En we hebben geen geld. Dus ja, wie gaat ons helpen? Daar maken ze zich zorgen over. En daarom wachten ze eigenlijk tot het laatste moment. En soms wachten ze natuurlijk te lang. Er zijn heel veel burgerslachtoffers op dit moment. Iedere dag. We zien ook heel veel ambulances hier rijden. We zien eigenlijk alleen ambulances, lege voertuigen en evacuatiebussen. Dat zijn de enige voertuigen die je hier op de weg ziet.
En waar gaan die ambulances heen? Zijn er grote ziekenhuizen waar dan alle gewonden verpleegd worden?
Er zijn nog een paar ziekenhuizen open, maar die worden overgenomen door het leger. Want het leger heeft zoveel gewonden iedere dag dat er meer behoefte is aan ziekenhuizen voor militairen dan voor burgers. Er is weinig plek voor burgers. Die worden, als het nodig is, worden ze gestabiliseerd in een ziekenhuis hier in het oosten. En daarna worden ze met ambulances naar Dnipro gebracht. Dat is een grotere stad, iets verder in het westen van Oekraïne.
Het is nu echt zo dat dus bijna dagelijks honderden gewonden en soldaten naar de ziekenhuizen worden gebracht. Kun je daarbij komen, die ziekenhuizen?
Ik ben vanochtend in een ziekenhuis geweest, gisteren ook. Het militaire ziekenhuis was niet toegankelijk voor mij. Het Oekraïnse leger wil liever niet de verliezen laten zien. Die zijn op dit moment zo groot. Zelensky spreekt over 100 tot 200 doden militairen per dag. En meer dan 500 gewonden per dag. Dus dat zijn dus meer dan 600-700 soldaten die per dag uitvallen. Dat zijn gigantische verliezen. Het leger is daar, ja, wil daar eigenlijk geen journalisten bij hebben. Maar we hebben wel gezien dat bij het militaire ziekenhuis dat het enorm druk was. Bij het burgerziekenhuis, waar we wel naar binnen konden, daar was het wat rustiger. Maar dat komt omdat ze daar zich alleen nog maar beperken tot echte noodhulp. Dus eigenlijk ervoor zorgen dat mensen die daar binnengedragen worden het volgende ziekenhuis halen. Dat ze de reis overleven naar een ziekenhuis verderop.
Maar het wachten is eigenlijk dat dit burgerziekenhuis uiteindelijk ook een militair ziekenhuis wordt. Om ruimte te bieden aan die enorme hoeveelheden gewonden.
Ja, ik was vandaag in de stad Kramatorsk. Dat ligt nog iets dieper in de Donbass. Daar heb je 3 ziekenhuizen. 2 zijn nu in handen van het leger. En 1 is nog open voor burgers.
Je zou toch ook kunnen zeggen dat het juist belangrijk is om te laten zien wat een slagveld de Russen aanrichten. Als je de steun van het Westen binnen wil halen. Hoe verklaar je dat Oekraïne toch liever niet heeft dat wij dat zien?
Ja, dat zeg ik dus ook tegen de mensen bij het Oekraïnse leger die over accreditaties gaan. Alleen zij hebben echt de opdracht gekregen van de regering in Kiev om niet te veel journalisten bij gewonden te laten. Er zijn hier wel veel journalisten geweest de afgelopen weken. Ik heb het gevoel dat het Oekraïnse leger daar een beetje moe van is. Misschien willen ze niet alles laten zien wat ze aan het doen zijn. En het is natuurlijk ook niet erg motiverend voor de Oekraïners als er heel veel beeldmateriaal is van zwaar gewonde Oekraïners. Dat geeft weinig hoop voor het leger.
Ja, dus eigenlijk voor het binnenland of voor de eigen soldaten is het niet goed om al die beelden naar buiten te brengen. Maar als je buitenlandse steun wil binnenhalen, wel dus. En dan kiezen ze liever voor het moreel van de troepen, om dat hoog te houden.
Ja, terwijl ik zou denken dat het juist wel heel belangrijk is om te laten zien wat het Russische leger aanricht. Want ja, zoals je al zegt, er zijn te weinig westerse wapens op dit moment. Dus het is heel belangrijk voor Oekraïne om in het Westen te laten zien, ja, dat iedere dag vertraging honderden levens je kost.
En is het mogelijk om zicht te krijgen op wat voor type verwondingen zo'n artillerieoorlog aanricht? Want er vallen dus de hele tijd valt gewoon een bom, toch, op een groep soldaten. Dat moet toch verschrikkelijk zijn?
Ja, die worden afgeschoten met raketsystemen, met artilleriesystemen. En zo'n bom zit vol met heel veel kleine metalen. Ja, ze zien eruit als speltjes, heel kleine pijltjes eigenlijk. En als zo'n bom neerkomt, vliegen die alle kanten op. En dat zorgt voor heel zware verwondingen. Bij militairen, maar ook bij de burgers. En dat zijn dus de verwondingen die zoveel doden veroorzaken.
Maar dat is een standaardbom tegenwoordig. Die werkt op die manier. Die verspreidt zo'n soort wolk aan nare speldjes om zich heen.
Ja, zo werken de meeste bommen hier. Er zijn ook andere types. Er zijn natuurlijk ook kruisraketten die afgeschoten worden van nog veel grotere afstand. De luchtmacht is ook nog steeds actief boven de Donbass. Ja, vliegtuigen werpen nog veel zwaardere bommen die hele gebouwen kunnen vernietigen. En dat doen ze ook. We hebben veel vernietiging gezien vandaag en de afgelopen dagen. In dorpjes diep in de Donbass, waar ik vandaag was met een evacuatieteam. Daar zag je echt heel veel kapotgeschoten huizen, kapotgeschoten voertuigen. Ja, daar zie je, en je ziet ook veel rookwolken langs die weg des levens. Daar is op dit moment zijn de gevechten heel heftig.
En dat evacuatieteam, wat doet dat precies? Probeert dat bewoners te overtuigen dat ze de weg moeten?
Ja, dat zijn mensen van een dat zijn vrijwilligers van een kerk. Je kan die kerk bellen en zeggen dat je weg wil. En dan komt een dag later een busje je halen als het goed is. Het is wel heel moeilijk, omdat in een groot deel van de Donbass is er geen telefoonnetwerk meer. Er is geen elektriciteit. Er is ook geen water, geen gas. Maar als het toch lukt om, als het je lukt om die kerk in te lichten, dan word je opgehaald. En dan zaten we vandaag met de pastoor in een busje, in een bestelbus. En daarmee rijdt hij van dorpje naar dorpje. En hij heeft een lijst met adressen waar hij stopt en mensen ophaalt.
En hoeveel mensen hebben jullie vandaag dan opgepikt?
Op de lijst stonden iets meer dan 10 mensen. Maar niet iedereen wilde mee. Mensen die bij wie we aankwamen zeiden toch van, nou ja, ik blijf toch maar hier. Een aantal mensen besloten ze toch achter te blijven. En de pastoor zei, stapt u nou toch in, want de raketten komen steeds dichterbij. En in sommige van die dorpen waar we waren, waren dus al slachtoffers gevallen, waren al huizen kapotgeschoten. En toch besloot een aantal mensen om te blijven, omdat vandaag vielen er geen raketten in hun dorp. En ja, dan besluiten sommige mensen toch om te blijven, want het is hun huis. En dan voelden ze zich toch aan gehecht. Maar dat is wel vervelend voor de pastoor, want die neemt wel risico met zo'n evacuatiemissie. Hij komt in gevaarlijke gebieden, iedere dag. Ja, en als je dan in een gevaarlijk gebied aankomt en degene wil die je op moet halen, die heeft zich bedacht en wil helemaal niet meer mee, dan heb je dus voor niets je leven gewaagd. Dus daar was hij niet over te spreken.
Maar wat was jouw indruk? Waren deze mensen een van de laatste bewoners die er nog zaten?
Nee, er zijn ook mensen die wachten op de Russen. Want ze denken dat het leven beter wordt onder de Russische overheid. Het zijn vaak arme mensen die echt heel weinig hebben. En ze houden daar de Oekraïnse overheid voor verantwoordelijk. En ze denken dat het onder Rusland een stuk beter gaat worden. Dus dus ik heb best veel mensen nog gezien. Ja, toch in één stadje zag ik toch nog wel meer dan 100 mensen zitten. Die zitten vaak buiten naast een huis met een kampvuurtje. Daar koken ze op, want het is dus geen gas en elektriciteit. Dus ze koken allemaal buiten. En die mensen waren heel vastberaden dat ze blijven.
Maar wat kan die pastoor eigenlijk bieden op het moment dat bewoners zeggen van, nou, we blijven toch liever hier? Want uiteindelijk gaan ze natuurlijk ook dan een hele ongewisse toekomst tegemoet als ze in zijn busje stappen.
De mensen die blijven, die krijgen van hem ook water en eten. Dus hij helpt ook de mensen die blijven. En de mensen die toch meegaan, tegen hen zegt hij, ik kan ervoor zorgen dat u in leven blijft. Het is eigenlijk heel simpel. Het is wel een ongewisse toekomst die ze tegemoet gaan natuurlijk. Ze weten niet waar ze dan precies naartoe gaan. Maar ik zit nu dus bij het station waar mensen de trein in kunnen. Dan worden ze naar de Dnipro gebracht. Een grote stad waar genoeg eten is, waar elektriciteit is en waar ook gewerkt wordt aan vluchtelingenopvang. Mensen kunnen ook nog langer in de trein blijven zitten en helemaal naar Lviv gaan. Nou, dan ben je al bij de Poolse grens en kun je naar Europa. Natuurlijk weten ze ook niet wat hen daar te wachten staat. Maar ze hebben wel de garantie dat ze dan niet door een bom om het leven komen.
En er zijn op allerlei plekken zijn er nog wel vluchtelingenkampen of andere vormen van opvang.
Ja, Oekraïne heeft natuurlijk te weinig plek voor al die miljoenen mensen die opeens op de vlucht zijn geslagen. Dus dat is absoluut een probleem. Maar er is wel genoeg plek. Het lukt wel om mensen in grote hallen een bed te geven. Er is genoeg eten. Dus die problemen, daar heeft Oekraïne op dit moment wel aardige oplossingen voor.
Hey, en hoe vond je het zelf om door het gebied te reizen? Want de pastoor, het is onveilig daar. Ook voor jullie, denk ik. Heb jij ook onveilig gevoeld vandaag?
Ja, die pastoor die doet dat natuurlijk iedere dag. En die doet het al 4 maanden sinds het begin van de oorlog. En hij is niet meer zo bang. Hij let wel heel goed op veiligheid. En hij zorgt dat hij zo snel mogelijk weg is van gevaarlijke plekken.
Maar hoe heb je door of het een gevaarlijke plek is?
Ja, dat is het moeilijke in deze regio natuurlijk. Je weet nooit waar een bom gaat vallen. Dat is het vervelende van zo'n artillerieoorlog. Kijk, bij een gewoon front weet je dat als je op 5 kilometer van een front bent, dat je wel veilig bent. Dan ben je buiten het bereik van de sluipschutters. Maar hier is dat niet zo. Dus ja, een bom kan overal vallen. Het is wel zo dat je een inschatting kan maken. De Russische artillerie heeft zo'n bereik van 20 kilometer. Dus als je daar buiten bent, dan is de kans wel klein dat je geraakt wordt. Maar we zijn vandaag toch wel vaak binnen het bereik geweest van de artillerie. En ja, dan loop je een risico. En voor mij is dat in tegenstelling tot de priester nog nieuw. Dus ja, ik vond het wel spannend vandaag. Maar het is de enige manier om hier verhalen te maken en om de urgentie van de oorlog over te brengen op mensen in Nederland, denk ik.
Ja, want jullie richten je dus vooral op mensen die geëvacueerd zouden moeten worden. Maar heb je ook nog slachtoffers van de oorlog gezien?
Ik heb vandaag geen dodelijke slachtoffers gezien. Ik heb dus wel gewonden gezien in het ziekenhuis. Ik heb heel veel ambulances gezien. Dat gaat maar door over die weg des levens. Dat maakt wel indruk op mij. En er zijn ook wagens die hebben het opschrift vracht 200. En dat betekent dat daar een lichaam in ligt. Dus een omgekomen militair of burger.
En daar heb je er ook veel van zien rijden?
Daar hebben we er niet zo heel veel van zien rijden, maar wel een paar, ja.
Tom, je bent eerder in de Donbass geweest, hè? En die oorlog is daar natuurlijk op een bepaalde manier al heel lang gaande. Maar wat was voor jou het grootste verschil?
Nou, in februari was ik hier nog in de loopgraven op bezoek bij Oekraïnse soldaten. Ja, die waren eigenlijk heel relaxed. Die waren hun loopgraven een beetje aan het verbouwen. Ze hadden gezorgd dat ze een lekker zithoekje hadden om tv te kijken. Er stond lekkere soep op tafel. De sfeer was heel relaxed. Er werd nauwelijks geschoten. En nu is dat natuurlijk helemaal anders. Ik heb die loopgraven waar ik toen ben geweest, daar kan ik nu niet naartoe. Maar ik weet wel dat die jongens daar nog zijn. En het is moeilijk voor te stellen wat zij op dit moment meemaken. De oorlog is totaal anders dan voor februari hier. Toen je ook al een oorlog had. Maar toen werd er af en toe geschoten. En viel er om de paar dagen een slachtoffer. En nu zijn het er honderden per dag.
Maar die loopgraven die ze allemaal hebben aangelegd eigenlijk de afgelopen jaren, die worden nog wel steeds bevolkt. De Russen zijn daar nog niet helemaal overheen getrokken.
Niet op alle plekken, maar op sommige plekken wel. Dus ze zijn erin geslaagd om op sommige plekken door te breken. En dat zorgt ervoor dat Oekraïne in een heel gevaarlijke situatie is beland. Waarbij heel sterke delen van het Oekraïnse leger dreigen ingesloten te worden door het Russische leger. En dat zou natuurlijk een ramp zijn voor het Oekraïnse leger.
Dus dat is eigenlijk de tragiek van als je een heel sterk legeronderdeel hebt, dan kun je jezelf staande houden, maar dan trekken ze langzaam om je heen, waardoor je uiteindelijk in een vreselijk benarde positie terechtkomt.
Ja, dat gebeurt nu in Severodonetsk en Lysychansk. Dat zijn de enige twee steden in Luhansk die nog niet volledig onder controle staan van Rusland. Ja, en Rusland probeert die steden te omsingelen. En ja, is daar wel mee bezig, boekt wel vooruitgang. Ja.
Dus jullie hebben vandaag lang op reportage geweest. Zijn er nog verhalen die je wil gaan maken de komende tijd?
Ik hoop morgen nog een keer naar het ziekenhuis te gaan, naar een ander ziekenhuis, waarvan ik heb gehoord dat daar nog veel meer gewonden liggen. Ik ben ook benieuwd om te horen of de dokters zelf niet van plan zijn om weg te trekken. Want zij lopen natuurlijk ook levensgevaar. En Rusland heeft al verschillende keren ziekenhuizen gebombardeerd. Dus ze zijn echt een doelwit. En dat merk je ook in die ziekenhuizen. Er liggen overal zandzakken voor de ramen. Er zijn veel militairen aanwezig bij ziekenhuizen. Dus daar wil ik in ieder geval nog naartoe morgen.
Oké, om zoveel mogelijk het leed toch ook te beschrijven.
Ja. Ja.
Want dat constateerden we eerder hier. Dat is nog helemaal niet eenvoudig.
Nee. En waar ik ook nog benieuwd naar ben, zijn strijders uit andere landen die meevechten met Oekraïne. Bijvoorbeeld mensen uit Belarus, mensen uit Georgië. Dat zijn landen die ook binnengevallen zijn door Rusland. In Georgië is Rusland echt binnengevallen met het leger. En in Belarus heeft Poetin de macht gegrepen door Lukashenko onder zijn controle te krijgen. En inwoners van die twee landen, die hebben nog een appeltje te schillen met Rusland. Dus een aantal van hen vecht hier mee. En ik hoop hen ook nog te spreken.
Oké, nou, wij hopen met jou dat dat gaat lukken. Dank voor je aangrijpende verhaal, Tom. En doe voorzichtig daar.
Dankjewel.
Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Elke Dag. Morgen zijn we er weer. Dan spreken we zoals elke week op woensdag met wapenexpert Steven Ramdari. Hij zal ons uitleggen waarom het zo belangrijk is dat de NAVO meer wapens gaat leveren, maar waarom ze daar ook enige reserves bij hebben. Ook de gast is Iris Koppen, die zal vertellen hoe de stemming onder de Oekraïners is. Graag tot dan.
Het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.